Goedemorgen, ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik wil met jullie gaan opnieuw naar het Nieuwe Testament. Vorige week heb ik met jullie gesproken over 2 Timotheus 1. En ik wil eigenlijk nu verder gaan met 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2 wil ik met jullie gaan lezen, vers 1 tot en met 13. En ik heb er boven gezet het Paulus-Timotheus principe... geroepen om door te geven. Dat is het Paulus-Timotheus principe, geroepen om door te geven. We gaan lezen in 2 Timotheus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 13. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag ik zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover. Geroep om door te geven. Vorige keer hebben we gezien in 2 Timotheus hoofdstuk 1, dat Paulus Timotheus aanspoort dat hij geen geest heeft ontvangen van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En Paulus was een man tussen de 35 en de 40 jaar waarschijnlijk toen hij deze brief kreeg van Paulus. En Timotheus was een man die ook eigenlijk verlegen was. Hij voelde zich jong, hij werd ook aangevallen, zeg maar, hij was bang, maar Paulus spoort hem aan. En zo is het ook goed, daar hebben we ook naar gekeken, om ook elkaar aan te blijven sporen. Om niet op de omstandigheden te letten, niet op jezelf te letten, maar op voortdurend het te verwachten van de Heere God. Het te verwachten van de kracht van Gods geest die in de gelovigen woont. En hier opnieuw zegt Paulus in 2 Timotheus 2 vers 1, u dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade. Dus weer spoort Paulus Timotheus aan dat hij... voortdurend eigenlijk zijn kracht moet blijven zoeken bij de genade die te vinden is in de Heer Jezus Christus. En dat geldt ook voor ons. Dat wij steeds weer, dat stopt niet, daar moeten we mee bezig blijven. Dat wij bij Jezus moeten zijn om genade te ontvangen. En hier zegt Paulus zo prachtig, u dan mijn zoon. Nou, Timotheus was helemaal geen letterlijke zoon van Paulus. Want Paulus was niet eens getrouwd, had geen kinderen. Maar Timotheus was een geestelijke zoon. Hij had hem opgeleid. Hij was door God gebruikt om ook Timotheus klaar te maken om het woord wat hij van Paulus had gekregen, om dat ook door te geven. Vandaar ook het Paulus-Timotheus principe. Dat wat Paulus had doorgegeven, het woord van God, aan deze trouwe broeder Timotheus, zodat Timotheus het ook weer door moest geven. En Paulus zat in de gevangenis vanwege het evangelie. Vandaar dat Timotheus ook vrees kon hebben van ja, als ik dat ook ga doen, kan ik ook in de gevangenis terechtkomen. En daarom opnieuw spoort hij hem aan en dan zegt hij zo prachtig, mijn zoon. Dat getuigt van innige verbondenheid met elkaar. We hebben ook de vorige keer gezien in hoofdstuk 1, vers 4, dat Paulus verlangde om hem, vurig verlangde om zijn broeder te zien. Innige broederband, zusterband. En dat geldt ook voor ons, dat wij een innige broeder-zusterband mogen hebben en tegelijkertijd daarin mogen opwassen. Dat mag vermeerderen. Steeds meer en meer mag worden. En dat we krachtig mogen zijn in de Heere. Nou, die sterkte, die, wist Timotheus dat het bij de Heer Jezus vandaan moest halen. Want dat had Paulus ook hem gezegd. In hoofdstuk 1, vers 9 lezen we. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen. En genade, hier vind je het woord genade weer terug, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dus die genade is ons ten deel gevallen in Christus. Daarom moeten we steeds weer terug naar de Heer Jezus en ons daar sterken. Dat zegt Paulus ook in Efeze 6 vers 10. Dat zegt hij ook van, wordt gesterkt in de Here. Dus blijkbaar kunnen wij op zielsniveau zoveel meemaken dat we als het ware dreigen te bezwijken. Maar dat we daarom moeten we ook wederom geboren zijn, een nieuwe geest hebben ontvangen. En dat we juist door de geest leren leven, boven alle problemen, worstelingen die er allemaal zijn in ieder van ons leven. Daar is een krachtbron beschikbaar, ook vandaag, voor een ieder van ons leven. Als je zijn kind bent, dan spoort Paulus Gods woord ons aan, ook vanmorgen, om je te sterken in zijn kracht, in de Heer Jezus, in zijn genade. En hij is vol van genade en barmhartigheid. En dat vind ik ook mooi, Petrus zegt dat ook heel vaak in zijn brieven, dat hij zegt van mogen genade en vrede jullie harten vermeerderen. We hebben de genade nodig. We hebben het nodig dat we gesterkt mogen worden in de Heer Jezus. Nou, die genade die is daar te vinden, die mogen we zoeken, daar mogen we naar jagen met elkaar. En dan zegt hij vers 2, en wat u van mij gehoord hebt, dat was natuurlijk het woord van God, wat Paulus had gekregen bij de openbaring van Jezus Christus, dat hij het evangelie door had gegeven, onder vele getuigen. Wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Dus je ziet hier eigenlijk een treintje van vier soorten mensen. Eerst zie je Paulus, die geeft het door aan Timotheus. Timotheus moet zoeken naar mensen die trouw zijn en bekwaam. Daar moet hij het dan doorgeven, zodat die het ook weer aan anderen kunnen doorgeven. Dus met andere woorden, het woord van God moet doorgegeven worden. Dat is een opdracht. Het evangelie moet steeds weer, wat wij horen, moeten wij in ons hart opslaan, meenemen, maar het ook weer doorgeven aan anderen. En daarmee mogen we zuiver te werk gaan in afhankelijkheid van de Heer aan wie ik dat mag doorgeven. Want het gaat hier over, hij moet zoeken naar trouwe mensen die bekwaam zijn, om ook anderen te onderwijzen. Dus trouw is een heel belangrijk principe. Trouw aan wat? Trouw aan het woord van God. Daar gaat het over. Want Paulus gaf het woord van God door. En dan kregen opdrachten mee. En ondanks het lijden wat dat met zich meebrengt, als we Jezus volgen, brengt dat gewoon lijden met ons mee. En dat kan bij de ene heel heftig zijn, bij de ander wat minder. Maar het brengt altijd een bepaalde vorm van lijden met zich mee. Maar als we kijken naar de Heer Jezus, is ons lijden in geen verhouding tot wat Jezus voor u en mij heeft gedaan. En het is de bedoeling, dwars door lijden heen, dat wij de overwinning daarover behalen. Geestelijk gezien, dat we niet naar beneden getrokken worden, maar opgebouwd mogen worden. Trouw is een belangrijk iets. Nou, en als je een paar bladzijden terugleest in 1 Timotheüs hoofdstuk 4. Daar zegt hij in vers 12. Dat zegt Paulus, laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Dus Paulus die had dus last van het feit dat hij voelde zich jong ten opzichte van anderen. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar, zegt hij, wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Nou, dit woord moest Timotheus ook weer doorgeven aan trouwe mensen. En zo is het ook van belang, ook in de gemeente, dat we ook met elkaar trouw moeten zijn aan het woord van God. Daarom is het ook van belang, vind ik, aan de hand van de schrift. Als iemand een taak geeft, een geestelijke taak, moet die trouw bevonden zijn. Als iemand maar allemaal doet wat hij zelf zin in hebt, maar in tegenstrijd met het woord van God, kan die eigenlijk ook geen taak krijgen. God wil dat we trouw zijn aan zijn woord. En hier roept Paulus Timotheus op dat Timotheus moet een voorbeeld zijn. En zo geloof ik ook dat wij allemaal een opdracht hebben om een voorbeeld te zijn voor elkaar, maar ook voor de mensen daarbuiten. God roept ons op om hem na te volgen en te lijken meer en meer. Dat is de bedoeling althans, dat we steeds meer mogen gelijken op de Heer Jezus. Nou, dan zegt hij in woord, dus ook in onze woordgebruik, in onze woordkeus, een voorbeeld te zijn. Dus niet alleen hier hoe wij met elkaar omgaan, maar ook door de weeks. Welk taalgebruik gebruiken wij? Nou, daar moet je ook in vernieuwd worden in je denken. Ik weet toen ik tot geloof kwam, dat er heel veel woorden waren die ik jarenlang had gezegd, die soort normaal waren. En daar ben je niet in één keer vanaf als je tot geloof komt. En als je Heer, en dan denk je, waarom heb ik dat nou weer gezegd? En dan had je strijd of zo, dan denk je, dat wilde je niet. Maar ik moest gewoon leren om het af te leggen. Steeds weer, als je het fout hebt gedaan, zeg je, Heer, vergeef mij. Ik moet weer terug naar de Heer Jezus. Daarin moet ik gesterkt worden, dat hij mij kracht geeft. Alles, daar is alles te vinden wat wij nodig hebben. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En dan weer verder te gaan. Niet te blijven bij de pakken neer te blijven zitten. En dat is ook denk ik een oproep voor ons allen. Blijf niet zitten. Maar dat we niet... Jaren geleden, moet ik even in één keer aan denken. Heeft Arie wel eens gesproken over... Blijf niet halverwege staan. We moeten verder. We moeten niet blijven zitten waar we zitten. Maar het is verlangen dat wij steeds meer het woord van God tot ons nemen. Want dat woord van God is een zaad. En dat zaad zal zijn kracht doen in jou en mijn hart. Het woord van God verandert ons leven. Dat is ook het getuigenis dat wij hebben. Dat is levensveranderd. Waardoor? Dat is door de Heilige Geest en door het woord van God. Dus hoe zijn onze woorden? Laten we daarin een voorbeeld zijn. In onze levenswandel. Dat we een voorbeeld moeten zijn in onze wandel. Dus als je wil dat anderen trouw zijn, maar je bent zelf niet trouw. Ja, dat gaat natuurlijk mank. Dus het is belangrijk als wij anderen vragen trouw te zijn. Dat je zelf dan een voorbeeld bent in trouw te zijn. Dus ook als het gaat over de samenkomsten. Wees daar trouw in. In liefde. Dus trouw te zijn ook in liefde. Voor elkaar. Geduld te hebben. Als je broeder of zuster nog niet datgene doet wat je graag zou willen zien. Maar dat we de liefde voor elkaar blijven bewaren. En dat we voor elkaar blijven bidden. En dit is zeer belangrijk. Dit wordt ook aangevochten. We moeten de gelederen sluiten. Dat aan elkaar als broeders en zusters in de gemeente. Want de gemeente is het reservoir van Gods heerlijkheid. Daar is Gods tegenwoordigheid aanwezig. Dat is Gods verlangen voortdurend. Daar is genade te vinden. Wij zijn dat reservoir. Dus de boze heeft er van belang bij om daar een wicht tussen broeders en zusters te slaan. Om als het ware een gat erin te slaan, zodat de heerlijkheid wegstroomt. Dat kost zelfopoffering, dat kost zelfverloochening. Dat kost volkomen zien op de Heer Jezus die jouw genade, die jouw kracht wilt geven. Om niet liefdeloos te worden, maar in de liefde van Christus te blijven die het grootste voorbeeld voor ons allen is. En dat zegt, spoort Paulus Timotheus vooraan. Eigenlijk was Timotheus ook een... Ja, kan je zeggen, eigenlijk toch wel dwars door alles heen. En na Paulus ook een geloofsreus. Hij is geweldig gebruikt. Ook door de Heere. En deze man moest ook aangespoord worden. Om in de liefde te blijven. En dat geldt voor ons allemaal. In de liefde te blijven. En in mijn eigen leven merk ik... Daar waar je merkt, hey, de liefde ebt weg naar een broeder of naar een zuster. Wat is het medicijn? Spoor jezelf ook aan. Om naar de genade van Jezus toe te gaan. En juist voor die persoon, of voor die man, of voor die vrouw te bidden. Dat je voor elkaar bidt. Dat je daar ook mee bewijst dat je die broeder of zuster lief heeft. In geest. Dat we krachtig mogen zijn in de geest. We zijn toch opnieuw geboren. We hebben een nieuwe geest ontvangen. Waar de Heilige Geest in woont. Daar is kracht ontvangen. Daar mogen we ook ons in aanspoor, in sterke. In geloof en in reinheid. Het gaat altijd ook weer gepaard. In reinheid. Dat we mogen weten, zijn bloed heeft ons gereinigd. Maar dat we daarin blijven. Dus trouw te blijven is een zeer belangrijk punt wat Paulus doorgaf aan Timotheus. Trouw en bekwaam. Even terug naar 2 Timotheus 2. Dus het woord wat Timotheus had gehoord van Paulus, dat moest doorgegeven worden aan trouwe mensen en die bekwaam zijn. Nou, ik ken in mijn eigen leven ook heel vaak, en ik hoor heel vaak, ik voel me niet bekwaam. En ik zal leren als ik die gedachte nooit heb gehad, die ken ik ook, ik voel me niet bekwaam. Maar Paulus zegt in 2 Korinthe 3, onze bekwaamheid is niet uit onszelf, maar is uit God. En daarom moet ik steeds naar de Heer Jezus. Er komt nooit een moment dat jij het kan. Elke dag, elk uur, elke minuut zijn wij afhankelijk van de Heer Jezus. En Hij is er ook, Hij is beschikbaar. En Hij wil jou en mij helpen. Dat we daarvan uit mogen leven. En soms kun je denken, ja, mij ook, ik ook. Die anderen zijn allemaal zo, altijd zijn die anderen beter of hoger en groter. Nee, het is voor ons allen. Dat God wil Dat het zijn verlangen is, dat u gesterkt wordt in zijn genade, want hij is vol van genade. Het is zijn verlangen dat jij opgebouwd wordt. Dat je vandaag in blijdschap, boven al het lijden misschien uit, getild wordt. En dat je mag verblijden in hem. En dat je ook die blijdschap mag ervaren in jouw hart. Dat is wat hij heeft bereid in zijn zoon voor ons als gelovigen. Maar blijkbaar wordt dat aangevochten. Daarom spoort Paulus Timotheus ook aan. Dus ook onze bekwaamheid. We hebben allemaal verschillende gaven, deelt God uit. We hebben niet allemaal dezelfde gaven. Maar we mogen vertrouwen dat God ons gaven geeft. Dat hij ons laat zien wat hij ons heeft gegeven. En dat we dat bruikbaar mogen inzetten, ook in de gemeente. In jouw persoonlijk leven. Maar dat moet van tijd tot tijd wel aangewakkerd worden. En ook dat we steeds weer naar de Heer Jezus toe gaan. Om ook daarin verder op te wassen. Als je bekwaamheid hebt ontvangen, dat betekent niet dat je dan soort klaar bent. Dus als jij denkt in de gemeente, ik heb dit ontvangen, ik heb dat ontvangen. Ik ben soort gearriveerd. Dan is dat een teken dat het niet goed zit. Maar we moeten in die zin met eerbied gesproken heilig ontevreden zijn. Dus als je zegt vanmorgen, ik ben heilig ontevreden, want ik wil opwassen. Dan is dat bijbels. Het is Gods verlangen dat wij doorgroeien naar het hoofd, naar de Heer Jezus. En dat hij zijn leven in ons wil leven. Paulus zegt het zelf. Ik leef niet meer, maar voor zover ik nog in het vlees leef, leeft Christus in mij. En leef ik... Nee, zo zegt hij het niet. Hij zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Maar voor zover ik nog in dit vlees leef, in dit vlees, leef ik door het geloof in of van de Zoon van God. En zo mogen ook wij weten, niet meer te leven. We zijn met Christus gekruisigd, maar ik moet het er wel voor houden. En in afhankelijkheid leven. En ook me daarna uitstrekken, maar er ook in gaan staan. Jezus is de rots die niet wankelt. Dus we kunnen bibberen, we kunnen ons jong voelen. Ik ken dat zelf ook, heel vaak heb ik ook die gedachte gehad. Ik voel me jong en dit en dat onbekwaam. Maar er was altijd een kracht waarvan ik zeker wist, die in mijn hart is komen wonen. Die meer de drijf, hoe moet ik dat zeggen? Die drijf was sterker dan die tegenstand. Christus is sterker dan elke vijand. Maar geloof je ook het evangelie? Voor elke dag? Of ga je er maar bij de pakken neerzitten en... het is nou eenmaal zo met mij. Ik zal het allemaal wel niet goed doen. Nee, dat zijn geen gedachten van de Heer. God heeft goede gedachten over ons in Christus. Dus ik moet wel bij Christus zijn. Hij is onze vrede. We hoeven niet op de omstandigheden te letten. We moeten op de Heer Jezus letten. Op Christus Jezus, onze verlosser. En zo mogen ook wij datgene wat wij leren ook weer doorgeven aan anderen. Leid verdrukking, vers 3, als een goed soldaat van Jezus Christus. Paulus zegt eigenlijk tegen Timotheus, wees als een Onesiphorus. Moet je eens lezen in 1 Timotheus 1, vers 15. Dan wil ik even die paar laatste versen met jullie lezen van het eerste hoofdstuk. Daar staat, dit weet u dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Dus Paulus wist wat lijden betekende. Ja? Tot hem behoren Phygelus, hoe je het ook uitspreekt, en Hermogenes. Mogen de heren aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen. Want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, waar Paulus gevangen zat, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. Mogen de heren hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de heren op die dag. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. Dus Onesiphorus was een trouwe dienstknecht. En ik vind het prachtig dat Paulus, de geestelijke reus, zelf, om het zo maar even uit te leggen, zelf zegt dat hij door deze broeder Onesiphorus, of hoe je dat ook uitspreekt, dat hij heel vaak bemoedigd is. Dat is ook in ons leven belangrijk. Jaag daarna om elkaar te bemoedigen. Paulus is door hem bemoedigd. En hij bemoedigt ook weer Timotheus. En eigenlijk zegt hij tegen Timotheus, je moet zo als voorbeeld gebruiken die Onesiphorus. Die heeft barmhartigheid bewezen. Want hij heeft mij vaak bemoedigd. En dan gaat hij ook eindelijk bidden voor Onesiphorus, dat ook aan zijn huis barmhartigheid bewezen zal worden. En dat doet mij denken aan de woorden van Jezus in Matthäus 5. Hoef je niet op te zoeken, is één vers. Daar staat, zalig zijn de barmhartigen. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Dit is wat Jezus zegt. Hij had barmhartigheid bewezen door te bemoedigen. Dus als ik in de wil van God ben en ik bemoedig andere broeders en zusters, dan zegt Jezus, die zullen bemoedigd worden. Straks natuurlijk ten volle daar waar hij is, maar ook al in dit leven. En dat is eigenlijk dat Paulus bidt voor Onesiphorus aan de hand van Matthäus 5 vers 7. Zalig zijn de barmhartigen. Dus wees barmhartig. Het is belangrijk om ook naar elkaar barmhartig te zijn. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En het Griekse woord voor barmhartigheid is eleos. En dat betekent medelijden, medeleven, liefdevolle hulp. Dus niet dat jij medelijden hebt alleen in jouw geest met iemand, maar dat jij ook in praktijk hem te hulp komt. Barmhartigheid bewijzen. Nou, leid verdrukking. Terug naar 2 Timotheüs 7 vers 3. Leid verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Nou, Paulus was dus een goed soldaat, want hij was niet bij de pakken, had hij gaan neer gaan zitten. Nee, hij was zwaar aan het lijden. En toch was hij, boven al het lijden, wist hij dat Jezus het waard was om hem te volgen. Hij zag het als een eer. En zo kunnen ook wij in ons leven, als we door lijden heen gaan, kunnen wij de focus op Jezus als het ware, als we maar 1% afwijken van Jezus. En als je 1% afwijkt van een doel, en je gaat dan meter voor meter verder, wordt het steeds meer. Ga je steeds meer afwijken. Daarom is het belangrijk dat we steeds weer onze focus op Jezus houden. Recht blijven zien. En ik vond het mooi dat het ook staat in de Hebreeënbrief. Hebreeën 12 vers 3, daar staat, want let toch scherp. Scherp letten. Let scherp op hem, op de Heer Jezus. Die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Blijkbaar kunnen wij, als we dus als het ware 1% afzien van de Heer Jezus, en dat we alleen maar met omstandigheden bezig zijn, met het lijden, dan kunnen wij blijkbaar een slechte soldaat worden. En bezwijken wij en ja, je bibbert en je rent weg van de vijand. Terwijl Jezus volkomen de prijs heeft betaald, de overwinning aan het kruis. En hij deelt zijn overwinning ons mee. En dan mogen we in opwassen, broeders en zusters. Als we daarin gefaald hebben, moeten we terug naar om gesterkt te worden in hem. In Christus Jezus. En dan is vandaag daar weer zijn genade. Hoe vaak hoor je het? Ja, ik geloof het niet meer, want ik heb nou zo vaak gefaald. Nee, word gesterkt. In de genade van de Heer Jezus. Hij leeft. Hij bidt voor jou. Hij pleit voor jou. Let scherp op hem. En als we tot geloof komen, maar ook als we tot geloof gekomen zijn, dan is daar altijd vijandschap. Vijandschap van de religieuze mens. Religie. Die hebben Jezus gekruisigd. Precies hetzelfde. Dus religie is een verschrikking in de ogen van God. We kunnen naar de wet, naar de regel proberen netjes te leven. Maar als we niet wederom geboren zijn, moeten we erkennen dat mijn hart niet deugt. Toen ik Jezus niet kende, ik heb erkend in mijn leven, dat was juist mijn grootste bevrijding. Dat mijn hart niet deugde. Ik ging op mijn knieën en zei, Heer, ik heb inderdaad straf verdiend. Maar ik zag daarin zijn genade. Als je erkent dat je hart niet deugt. En zegt, Heer, ik heb u nodig. Hij openbaart zich aan diegene die eerlijk wil zijn. Hij gaat je hart veranderen. Nou, dat mogen wij kennen. Dat is geweldig. Dus leid verdrukking als een goed soldaat. En dan gaat Paulus 3 voorbeelden opnoemen. Eerst noemt hij iemand op die in het leger dient. Vers 4. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. Nou, als het oorlog is, dan moeten we niet gek opkijken dat Arie ook pas een keer gezegd in zijn preek, ja, dat er op ons geschoten wordt. Er is strijd. En in een oorlog, ik ben met mijn zoon een oorlogsboek aan het lezen, wat je dan leest over de Tweede Wereldoorlog, dat waren de bommen, de handgranaten, de kogels. Het is verschrikkelijk daar geweest in zo'n oorlog. En dan was het wel hij of jij. En nou is het zo, wij kunnen misschien heel vaak nog de nederlaag hebben geleden, maar in Christus is de overwinning al behaald. Steeds weer op te staan, dat hij je alle oefeningen geeft in die oorlog, die al reeds overwonnen is. Hij geeft ons geestelijke oefeningen om daardoor sterker te worden. En we kunnen het verkeerd, een foute soldaat, die ziet op de omstandigheden, maar die ziet niet meer op zijn Heer die dient. Dat is wat Paulus hier aanhaalt. Wij behoren, degene die ons in krijgsdienst heeft genomen, de Heer Jezus, de aanvoerder, op hem te blijven letten. Scherp op hem te blijven letten. En die in elke situatie, zegt Paulus, al zit je zelfs in de gevangenis, innerlijk ons de overwinning geeft. Dit is waarheid van Gods woord. Dat hij ons innerlijk stromen van levend water wil geven voor diegenen die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hij belooft als we geloven zoals de schrift het zegt, stromen van levend water. Die zullen uit ons binnenste voortvloeien. Dit was Paulus ook zijn beleving. Als we het niet beleven, mogen we onszelf vragen, heren, ben ik misschien ergens iets afgeweken van u? Ben ik bezweken door wat dan ook in mijn leven? Maar dan mag ik terugkeren om weer opnieuw scherp te letten vandaag op de Heer Jezus. Sterk je in de Zoon. En dat wij niet bezig moeten zijn in de oorlog met ons levensonderhoud, want het is normaal iemand die jou het leger instuurt, dat je ook zorgt voor alles wat je nodig hebt. Want als jij die generaal die oorlog wil winnen, die heeft er zelf belang bij dat zijn soldaten voeding krijgen. Voedsel krijgen. Dat ze munitie krijgen om uiteindelijk de oorlog te winnen. Nou, wij zijn ook in een oorlog, alleen hij is al overwonnen. Maar hier op aarde wordt hij nog uitgevochten. Er is nog een Satan, er zijn demonen. Die ons aanvallen, die op ons schieten. En toch zegt Paulus, je kunt dwars daarin een goed soldaat zijn. Maar het vraagt van jou, scherp let op de Heer Jezus. Verwacht het van hem. Sterk je steeds in hem. Sterk je steeds in Christus Jezus. En het gaat om dat wij hem behagen. Nou, en Paulus had ook meegemaakt van broeders die blijkbaar door de wereld verstrikt waren. Je leest bijvoorbeeld in 2 Timotheus 4, een bladzij verder, vers 10. 2 Timotheus 4, vers 10, daar staat, want Demas heeft mij verlaten, zegt Paulus, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. Zie je dat? Demas was dus verstrikt geraakt in de dingen van de wereld. Waar wij helemaal niet bezig mee moeten zijn. God zal voorzien in alles wat wij nodig hebben. En Demas had de tegenwoordige wereld lief gehad. Dat heeft Paulus dus ook meegemaakt. Mensen die terugkeerden naar de wereld, van hem afkeerden. En nou vond ik vanmorgen een tekst, die daar ook mee te maken heeft. Die zal ik aan jullie voorlezen. In Matteüs 13, daar gaat het over de zaaier, de gelijkenis van het zaad. En wat staat daar? Vers 22, daar staat, en bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen, goed opletten, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom, die verstikken het woord. Dus de zorgen die er zijn in de wereld. En de verleidingen van de rijkdom, die verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Wij hebben nog een vijand in aan deze kant van de streep. Dat wij dus ons niet bezig moeten houden met de dingen die we nodig hebben. Want God zal daarin rijk voorzien. Maar dat de vijand dus probeert om ook in ons leven, dat we het woord niet meer gaan doorgeven. Want we zijn een soort ingedut. We zijn een soort, we leven weer voor onszelf. We zijn weer opnieuw onder leugens terechtgekomen. En we gaan niet weer opnieuw ons sterk in de Heer en het woord lezen en het woord ook doorgeven. Nee, de boze heeft kans gezien om uiteindelijk het te doen verstikken. Dat je weer zorgen maakt over de dingen die er in de wereld spelen. Dat je je zorgen maakt over je levensonderhoud. Nee, al deze dingen weet de Vader dat wij nodig hebben. En hij zal ons daarin rijk voorzien. En daar mogen we elkaar voor aansporen. En Paulus weet dat. Want hij had het zelf beleefd ook met Demas. Hij was teruggekeerd naar de verleidingen van de wereld. En dan noemt hij een tweede voorbeeld op in 2 Timotheüs 2 vers 5. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dus hier noemt hij weer een voorbeeld aan om een goed soldaat te zijn. Je moet de spelregels in acht nemen. Gods woord in acht nemen. En dan haalt hij dat voorbeeld aan van iemand die bijvoorbeeld in de Olympische Spelen, die heeft zijn doel voor ogen, de prijs. Die krans die hij wil behalen. Die lauwerkrans, hè, met al die bladeren erop. Dat is maar een aards ding. En tegenwoordig hebben ze geloof ik beeldjes. Maar dat is een iets is wat eigenlijk niks is. En hun hebben alles daarvoor over. Iemand in die sportwereld, die gaat zijn voeding laten staan. Die gaat zijn slaap, alles, zijn lichaam trainen. Om uiteindelijk 10 maanden lang voorbereiding. Alles hebben ze ervoor over om de prijs te betalen. Of de prijs te halen. Alles hebben ze ervoor over. Nou zegt Paulus hier ook. Als je goed soldaat wil zijn, dan moet je de spelregels in acht nemen. Want anders word je gedisqualificeerd. Zo is het heel simpel. Dus ook in ons leven. Wij moeten op Jezus blijven letten, die ons aanwijzingen geeft om de regels die Hij voor ons heeft in acht te nemen. Trouw te zijn in dat woord van God. En niet als een als een kampvechter. Misschien is het mooi om even met jullie naartoe te gaan. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 9. Even een paar versen. Daar zegt hij het eigenlijk nog duidelijker. Dan gaat het ook over een wedstrijd, een sportwedstrijd. 1 Korinthe 9 vers 25. Laten we 24 erbij lezen. 1 Korinthe 9 vers 24. Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt. Loop dan zo dat u die verkrijgt. Dus, wat moet je doen? Niet die andere letten. Jij moet zorgen dat jij de prijs verkrijgt. Vol gas, volwaarts. Welke tegenstander ook komt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zegt Paulus, dat is nogal wat. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen. Maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Dus zij hadden er alles voor over om een vergankelijke krans te ontvangen. Maar wij krijgen een onvergankelijke krans. Die we straks voor Jezus mogen neerleggen. Die eeuwigheidswaarde heeft. Nou, als hun voor een aards ding wat vergaat, alles er voor over hebben, zegt Paulus. Hoeveel te meer wij dan, die een geestelijke prijs in bezit kunnen nemen. En dat wij straks daarvan mogen genieten. Nu al in hem, maar straks ten volle als we hem gaan ontmoeten. En dan zegt hij, ik loop daarom, vers 26, niet zonder duidelijk doel. Zie je dat? Weer het doel voor ogen houden. Christus is ons doel. Let toch scherp op hem. En ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Dat is ook voor ons van belang. Ik heb vroeger gebokst. Toen ik toch geloof, ben ik mee gestopt. Maar dan moet je getraind worden, ook hoe je je voeten neerzet. Want als je die één keer een stoot krijgt en je staat niet goed, dan lig je onver. Dus als je in de wedstrijd die Paulus hier beschrijft, dat hij niet zo met je in de lucht slaat, want je wordt er aan moe van en je bereikt er niet mee. Nee, hij zegt, je moet je doel voor ogen houden. En als de vijand komt, dan moet je een goede klap uitdelen, want het is hij of jij om te winnen. En zo gebruikt Paulus ook hier een voorbeeld uit vechtsport eigenlijk, een vuist slaan, maar dan niet tegen elkaar, maar tegen het Rijk der Duisternis. Om te overwinnen. Nou, en heel ons lichaam, iemand die zo'n sport beoefent, je hele lichaam moet getraind worden, tot op je voeten na. En allerlei oefeningen te doen, om uiteindelijk maar te winnen. En zo roept Gods woord ons op, dat ook wij ons oefenen. Wij krijgen oefenwedstrijden. Want iemand die in de ring gaat staan, die gaat niet gelijk de dag één er in de ring staan tegen een man die veel sterker is dan hij. Hij gaat eerst oefeningen krijgen. Daarom is het ook niet te laat voor jou die is gaan liggen, of dat je een tik hebt gehad. Nee, Satan is overwonnen. Maar hij gebruikt moeilijkheden in ons leven om sterker te worden en onze toevlucht te zoeken bij Jezus. Dichter aan het hart van Jezus. En dat ik meer en meer mag opwassen om zo ook raak te slaan en klappen uit te delen tegen het Rijk der Duisternis. Want hij weet, hij is verslagen aan het kruis van Golgotha. En dan zegt hij als laatste vers 27, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze. Dat is niet zo dat hij zichzelf gaat geestelen of zo. Maar hij oefende zijn lichaam op harde wijze en maakt het dienstbaar. Opdat ik niet misschien naar anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Dus Paulus had er alles voor over. Hij maakte het dienstbaar. En zijn lichaam, hij moest lijden, zelfs in de gevangenis. Hij was in hoofdstuk de eerste Timotheusbrief had hij ook gevangen gezeten. Was hij vrijgekomen door Gods genade. Tweede keer kwam hij weer gevangen. Hij was niet gestopt met evangeliseren. Hij was niet gestopt om zijn mond te houden. Hij was doorgegaan. Hij was bereid om alles op te geven. Om mensen het evangelie door te geven. En ik hoop ook dat wij als gemeente daarin mogen doorgaan. En dat we mogen opwassen in die genade en de kennis van de Heer Jezus. Het derde voorbeeld wat Paulus gebruikt in 2 Timotheüs 2 is van de landbouwer, vers 6. Die zware arbeid verricht moet als eerste in de vruchten delen. Nou, zo'n landbouwer die moet eerst de grote stenen uit van zijn land afhalen. Vroeger ging dat zo met de hand. Stenen moeten van het land weggehaald worden. De grove zonde in ons leven, als we overwinnen willen, als wij een soldaat willen zijn voor hem. De grove zonde die God overtuigt, dat is nog misschien het meest makkelijke, die ruimen we op. Maar daarna die kleine kiezelsteentjes, die kleine dingen, die kleine vossen die de wijn gaat doen bederven. Die moeten opgeruimd worden. En dan wordt daar het zaad, als het land geploegd is, dan wordt het zaad gestrooid. En dat gaat vrucht dragen. En als dan daar dat gewas opkomt, dan hoeft die boer alleen nog maar te besproeien en te zorgen dat er geen onkruid komt. Nou, en zo is het ook in ons leven, dat wij ook die opdracht hebben. Je kan niks doen aan jouw groei. Maar wel aan de hindernissen die de groei doen beletten. Dat we die wegnemen. De zonde weg doen uit ons leven. En dat we vertrouwen op de Heer Jezus, zijn genade oneindig groot. Dat is Gods verlangen. Dat haalt Paulus hier aan. Wil jij een goed soldaat zijn voor hem? Wil jij de overwinning beleven in jouw leven? Kijk dan naar deze drie punten. Hoe wij overwinning kunnen behalen. Maar bovenal kijk naar de Heer Jezus. Hij die het ons heeft voorgedaan. En dan zegt hij in vers 7. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Dit is een heel belangrijk vers. Paulus zegt denk na tegen Timotheus. Over het woord wat ik jou heb doorgegeven. Denk erover na. Gewoon met je verstand. Denk erover na. Maar, zegt hij daaraan toe, laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Ik heb ook in de afgelopen jaren dat ik de Heer mag kennen, dat je dingen mag doorgeven aan broeders en zusters. En dat sommigen in een situatie komen en ze denken, dit is precies dezelfde situatie waar jij bent geweest. En die gaan precies hetzelfde doen wat jij hun hebt verteld. En het werkte niet. Het is altijd van belang dat we niet soort naapers worden, maar dat we van elkaar mogen leren, het woord mogen doorgeven, maar altijd vertrouwen dat de Heilige Geest jouw inzicht geeft. Dat je niet weer onder een wet komt, zo en zo moet het. We hebben elke dag opnieuw de wijsheid en de genade van de Heer Jezus nodig. En Hij is beschikbaar, dus denk na over dat woord en laat God je inzicht geven hoe jij dat mag toepassen in jouw leven en het ook mag doorgeven. En dan vers 8, een heel belangrijk wat hij eraan toevoegt. Houd in gedachten. Dan wil ik ook vanmorgen, als het ware, erin prenten dat we... Paulus zegt het ook bij Timotheus, houd in gedachten. Dus wat moeten wij vasthouden in onze gedachten? Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Die opwekkingskracht, omdat Jezus uit de dood is opgewekt, die woont in ons als gelovigen. Dus de broeders en zusters moesten gehoord worden vanuit het woord door Timotheus, dat die kracht, de opstandingskracht van Jezus woont in ons als gelovigen. Als we dat vergeten, ja, hoe moeten we dan een goede soldaat zijn als we niet meer op Jezus kunnen vertrouwen? Christus is degene die uit de dood is opgestaan. En van daaruit, vanuit die opstanding, vanuit de overwinning die is behaald 2000 jaar geleden, moest Timotheus te werk gaan. En zo is het ook van ons van belang. Als je een taak mag doen en je mag iets doen voor de Heer of je mag getuigen, moet je niet gek op kijken dat je moet lijden om zijn naam. Dat is bijbels, dat we door lijden heen gaan. Maar wat belangrijk is om dan in dat lijden te overwinnen, dat je vasthoudt aan de Christus, de opgestaande Heer, die van jou weet, die van jou af weet. Die weet waar jij doorheen gaat. Jouw moeites, jouw strijd. Maar je hebt in hem de zekerheid van de overwinning. En die boodschap mogen wij doorgeven, dat Satan verslagen is en in Jezus' naam het zwijgen opgelegd kan worden. Want wij zijn in een ander koninkrijk, daar waar Jezus Heer is. Ja, de ongelovigen zien dat niet. Maar als je tot geloof bent gekomen, dan mag je er iets van beleven. En dat is dus zo mijn verlangen dat wij elkaar ook daarin mogen aansporen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het nageslacht van David. Overeenkomstig mijn evangelie. En ik lees je zo snel overheen. Uit het nageslacht van David. Dat is het bewijs dat God trouw is. God heeft gesproken door alle profeten dat er een Messias, een verlosser zou komen. Die uit het nageslacht van David zou komen. En hij is gekomen. Jezus Christus is het bewijs dat God trouw is. En die God mogen wij dienen. Hij is trouw. En als wij Jezus mogen kennen, wedergeboren zijn, Christus door de Heilige Geest in ons woont, wat wordt dan zichtbaar in jou en mijn leven als het goed is? Trouw. Trouw te zijn aan je Heer. Ondanks strijd. Trouw te zijn aan deze God die ons te hulp wil komen. En als er nou iets te verkrijgen is, genade bij Jezus, dan roept het ons iets op van, maken wij daar gebruik van? Zoeken wij naar die genade? Dus roepen wij de Heer aan als we het moeilijk hebben? Bidden wij dat we met elkaar ook mogen bidden als iemand onderin zit? Dat we hem aansporen en dat we elkaar voor de troon van God, zijn genadetroon. Dat vind ik zo heerlijk, Hebreeën 4 zegt dat ook. Dat we niet meer komen tot een troon van oordeel. Nee, we zijn overgeplaatst vanuit het oordeel naar Gods Koninkrijk, de Zoon van zijn liefde. Dat we komen tot een troon van genade, zegt Hebreeën 4. Om daar barmhartigheid te verkrijgen. En genade te vinden, precies hetzelfde weer, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Elke keer weer is er Jezus die jou en mij wil helpen. En dat we werkelijk in vreugde en vrijheid hem mogen dienen. Zit niet bij de pakken neer, maar strijd als een goed soldaat die verdrukking moet leiden, dwars door alles heen. En dan zegt Paulus van zichzelf, daarvoor leid ik verdrukking, vers 9. Daarvoor leid ik verdrukking, omdat ik weet dat de opstandingskracht van Jezus in mij woont. Omdat ik weet dat God getrouw is, die van mij het onderpand daar heeft liggen in de hemel, dat ik eenmaal hem ga zien, van aangezicht tot aangezicht, en mij het onderpand, de Heilige Geest, heeft gegeven. Daarvoor leidt Paulus verdrukkingen, en draagt hij zelfs boeien als een misdadiger. Jezus werd ook onder de misdadigers gerekend. Paulus werd ook als misdadiger gerekend. Misschien maken ze jou ook wel uit als een misdadiger, of wat we over ons heen kunnen komen. Maar we mogen weten, Paulus is ons voorgegaan, hij spoort Timotheus aan, en Timotheus moet weer anderen aansporen die ook weer anderen moeten aansporen. Nou, als wij hem willen navolgen, vraagt het ook van ons. Dat wij in diezelfde lijn elkaar ook mogen aansporen. Want het woord van God is niet gebonden. En dit is het bewijs vandaag dat wij 2 Timotheus 2 hebben. Paulus zat gevangen in de gevangenis. Onbeerlijkheden heeft hij meegemaakt in zijn leven. Maar hij werd geïnspireerd door de opstanding, door de Heer Jezus Christus, door de opstandingskracht van Gods Geest die in hem woonde, om dit woord te schrijven. En het woord van God, wat hij door heeft gegeven, was niet gebonden, want dan lig je nog steeds open. Paulus was gevangen, maar het woord van God gaat door. Dus waar ik ook in kom, het woord van God doet zijn kracht, als we het maar doorgeven. Geef het door. Zo is ook Paulus ons dit woord heeft doorgegeven. En wij na zoveel jaar nog steeds daar profijt van mogen hebben. Daarom verdraag ik alles. En daarmee zeg ik niet dat wij al zover zijn, dat wij dat allemaal verstaan en kennen. Maar het is een aansporing. Paulus verdroeg alles. Wij mogen groeien daarin. Heer, ik wil dit ook. Maar ik heb uw genade nodig. Ik verdraag alles ter wille van de uitverkorenen. Opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen. Met eeuwige heerlijkheid. Ondanks uitverkiezing moest Paulus toch het woord preken. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Wij moeten het evangelie doorgeven, want dat is een kracht, dat is een zaad. Dus ik wil je aanmoedigen van, zit niet bij de pakken neer, maar blijf vertrouwen op de Heer Jezus. Laten we ook daarvoor blijven bidden, voor de mensen ook om ons heen. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, Galaten 2 vers 20, we zijn met hem gekruisigd, dan zullen wij ook met hem leven. En hier doelt hij op, na dit leven, dat wij met hem zullen leven in eeuwigheid. Nu al mogen we daar iets van proeven in ons hart. Maar straks ten volle. En het moet ons verblijden, broeders, zusters. Ons verblijden, we hadden het donderdagavond ook over, dat we soms ons hart, onze ziel moeten oproepen om hem te loven, om hem te prijzen. Dat is ook soms nodig. Maar hier zegt Paulus dat wij, als we met hem gestorven zijn, dan zullen wij ook met hem leven. En ik verlang ernaar om dat ook meer te mogen beleven en te ervaren ook in ons persoonlijk leven. Maar eenmaal straks daar zal het volmaakt zijn. Wat een geweldig vooruitzicht. En als wij volharden, vers 12, dan zullen wij ook met hem regeren, dat is de beloning. Zoals die spotter, die op het einddoel, op zijn prijs, daar hield hij zijn oog op gericht. En welke belemmering er ook komt, ja, die, elke hindernis, je hebt van die hindernisbanen, daar moet je overheen. Er komen ook in ons leven hindernissen, maar het is of stilstaan voor de hindernis, of overwinnen. En dan is het wonder, als daar dan een hindernis komt, dat je denkt, ja, dat kan ik niet, nee, dat klopt. Maar met Jezus, 1 Korinthe 15, het laatste verse. Het is God die ons de overwinning geeft. Dat is wat Paulus daar zegt. Door Jezus Christus. Dus komt er een hindernis in jouw leven. Die hindernissen zijn erom bedoeld om ons bang te maken en achter te blijven. Nee, en te blijven staan waar je staat. Maar er komen hindernissen. Moet je niet laten verschrikken. Strijd aan de goede strijd. Blijf een goed soldaat. En dan mag je vertrouwen dat Jezus jou de overwinning geeft om daar overheen te komen. Met mijn God spring ik over een muur. Zegt David. Dan moet er wel een muur zijn. Anders kom je er nooit overheen. Christus heeft overwonnen. En daarom hebben wij een geweldige toekomst. Maar ook hier al op aarde. Blijf volhard in de gebeden voor jouw broeders, voor jouw zusters. Voor degene in het vlees die hem nog niet kennen. Blijf doorgeven. Het evangelie. Al is het nou oud of jong. Gisteren mocht ik het weer doen aan een oude vrouw. 89. U hebt één ding nodig. Dat is de Heer Jezus. Dan mag je gewoon eenvoudig het evangelie doorgeven. Bind ze het aan het hart. Ook al weten ze het allemaal. Blijf daarmee bezig. Als wij volharden, zullen we ook met hem regeren. De beloning krijgen. Straks met hem. Dat moet nog gaan komen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Dus dat betekent eigenlijk dat als we ontrouw zijn. Dat is niet alleen dat je één keer misschien niet hebt getuigd of zo. Als wij hem verloochenen. Dat wij werkelijk zeggen, ik heb u niet nodig. En je gaat terug naar de wereld zoals Demas. Nee, als wij volharden. In het woord, in vermaning, elkaar lief te hebben. Die zonde te beleiden, op te ruimen. waar onze broeder van vanmorgen van getuigt. Als er nog dingen zitten die uit je leven moeten, doe ze weg. En volhard daarin. Als wij ontrouw zijn, vers 13, het laatste vers, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En ik vond in de Petrusbrief een heel mooi vers wat ik mij ook wel mee wil afsluiten. In 1 Petrus 4 vers 19. Daar gaat het ook over lijden. We gaan dat natuurlijk allemaal niet meer lezen, maar dat ene vers wil ik voorlezen. Zo mooi, dan zegt Petrus in 1 Petrus 4 vers 19. Daarom, zegt hij, laten ook zij die lijden naar de wil van God. Dus als je lijdt, is het geen teken van dat het bij jou niet goed zit, maar naar de wil van God. Als zij lijden naar de wil van God, laten zij dan hun zielen aan hem, aan de Heer Jezus, als de getrouwe schepper, toevertrouwen in het doen van het goede. Laten we onze ziel aan God, de getrouwe schepper, aan de Heer Jezus, toevertrouwen, die jou helpt om door de geest te leven en overwinning te hebben over al jouw emoties. Want die hebben we allemaal. En daar mogen wij ook elkaar voor blijven aansporen. Wat je leert, al is het nog zo klein, bid erom of de Heer jou wil helpen, die getrouw is, en dat wil Hij, om dat eenvoudig te mogen doorgeven. En ik moest aan een voorbeeld denken. Bij mij zitten er elke zomer, zitten bij ons in de dakgoot, zitten van die mussen. En ik hoor altijd daar chillen, dan maken ze nestjes. En dan, dat gaat elk jaar door. En ieder jaar komen daar mussen, die leggen eitjes, en komen de jonge musjes. Nou, dat zie ik natuurlijk allemaal niet, want het zit allemaal onder de pannen. Maar later weet ik dat, want er zitten er van die jonge mussen bij mij op het dak. Wat hebben die moeders gedaan? En die vaders, die vliegen af en aan. Voedsel gaven ze door aan die jongen. Die jongen groeien op. Wat gebeurt het jaar daarna? Die jongen gaan ook weer meedoen. Die gaan ook weer nestjes bouwen. Die gaan ook weer anderen opvoeden. En dat is eigenlijk het principe dat wij leren, dat wij dat mogen doorgeven. En een klein musje is ook niet gelijk sterk. Als volwassen, daar gaat een tijd overheen. En zo mogen ook wij elkaar bemoedigen, elkaar helpen. En ons ziel toevertrouwen aan de getrouwe schepper. En als je deze morgen zit en zegt, Heer, dat wil ik doen. Dan wil ik een moment nemen van stilte. Dan kun je dat in het gebed uitspreken. En natuurlijk mag je ook hardop bidden als je dat wil. Laten we onze ziel volkomen aan hem toevertrouwen, ook voor deze dag. Amen. Laten we een moment nemen van gebed. Heer God, trouwe Vader, ik wil u danken, u loven en prijzen dat u de levende God bent. Dat u in Christus onze Vader bent. En Heer, dat we ons leven volkomen aan u mogen toevertrouwen. Heer, niet één keer toen we tot bekering kwamen, maar elke dag weer opnieuw. En ik dank u, Heer, dat u een Vader bent. Dat u voor uw kinderen zorgt. Dat u voor ons houdt. Daar prijs ik u voor. En Vader, wilt u ons helpen om steeds weer in ons leven scherp te letten op hem, de Heer Jezus. Die ons de overwinning geeft. Heer, ik wil u zo danken, u loven en prijzen, dat u voor ons uit bent gegaan, Heer Jezus. En Heer, het is zo mijn diepe, intense verlangen, dat uw heerlijkheid, uw tegenwoordigheid, voortdurend in ons hart beleefd mag worden, maar ook in de gemeente met elkaar. Dat we met elkaar mogen opwassen in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Dat we ruimtes mogen, gecreëerd mogen worden door uw hemelse Vader in ons leven, maar dat ook wij soms daar iets voor soms moeten nalaten. Om onze knieën te buigen, ruimte mogen scheppen in onze tijd. Om u te aanbidden in geest en waarheid. Heere God, trouwe Vader, ik wil u bedanken voor mijn broeders en voor mijn zusters. Ik wil u bedanken voor uw liefde voor ons, maar ook de liefde die in ons hart is uitgestort voor elkaar. En Heere, ik wil echt bidden, wilt u ook concreet ons helpen. Dat we concreet ook elkaar steeds weer op mogen dragen. Elkaar mogen bemoedigen. En als we elkaar moeten vermanen, dat we het zullen doen in een geest van zachtmoedigheid. Heer Jezus, ik wil u aanbidden. Ik wil u prijzen voor uw goedheid van genade. En ik heb één verlangen, omdat het uw verlangen is, dat alle bekrachtigd mogen worden door de Heilige Geest. En Heer, dat we meer mogen doorgeven. Heer, dat we daar in ons naam mogen uitstrekken. Vader, ik wil mijn broeders en zussen zegenen. In de naam van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. En help ons deze dag om te leven tot uw eer. Zegen zo jong en oud. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Halleluja. Amen.